Voor uitleg, dat je een beetje achtergrond hebt. We zullen vanmorgen zullen we samen zeg maar, spreken over blijven leven vanuit genade. En toen ik net aan bidden was, toen dacht ik, als ik me voorstel, dan wil ik daar ook eigenlijk direct al bij aansluiten. Bij het blijven leven vanuit de genade. Want dan vertel ik jullie iets van de genade die in mijn leven echt zo'n zegen is geweest. 47 jaar geleden mocht ik echt de genade ervaren dat de Heere God zich openbaarde in zijn Zoon Jezus Christus. Ik ben Rooms-Katholiek opgevoed. Als ik een paar zinnen spreek, weten de meeste mensen al meteen uit welke provincie dat ik kom. Maar ik ben dankbaar dat ik in zo'n Rooms-Katholieke setting ben opgegroeid, omdat daar iets verteld werd over de Heere Jezus. Waarbij ik wel echt direct te maken kreeg met heel veel religie. En niet met een relatie. En dat is het kostbaarste in mijn leven, die relatie met de Heer Jezus. Dat is een diepe genade. Dat was 45 jaar geleden. 47 jaar geleden ben ik getrouwd. Dat is de tweede diepste relatie die ik heb hier op aarde met mijn vrouw Rietje. En dat is ook diepe genade. Als je een huwelijk mag geleiden, nu 47 jaar, en samen dat verbond mag vieren, dat de Heere God een verbond met je sluit, met je vrouw en met jou, dan is dat ontzettende diepe genade. Wat ook heel erg zegenend is, is dat we 5 kinderen mochten ontvangen. Drie dochters, 2 zonen. En kun je wel voorstellen dat het een enorme zegen voor ons is dat al onze kinderen de Heer Jezus kennen en ook heel actief zijn in het Koninkrijk van God om mee te bouwen in zijn Koninkrijk vanuit de plaatselijke gemeente. Je kunt je voorstellen in zo'n Rooms-Katholieke setting dat het een hele tour is om een christelijke partner te vinden. We hebben daar heel veel voor gebeden voor onze kinderen, Rietje, mijn vrouw en ik. En alle 5 kinderen die baden voor een partner die Christus kende en die de Heer Jezus ook wilde volgen. En een van onze dochters moest er lang op wachten. Ze zag dat heel wat andere haar broers en ook jongere broers, die kregen verkering. En 1 jongere broer, die ging al trouwen. 2 oudere zussen, die waren al getrouwd. Maar ze koos er echt voor om te wachten. En God bracht ook iemand uit Drenthe. Dus de 2 schoonzonen van ons komen uit Groningen. Eentje komt uit Drenthe. Een schoondochter komt uit België en zoon van ons is dan getrouwd met een Limburgs meisje. Maar als je het over genade hebt, dan is dat intense genade. Omdat je dus beseft dat jullie zijn je aan het voorbereiden op een missie. En jullie hebben eerst die discipelschapstraining gehad en nu ben je voorbereiden. Misschien een koester je een plan, een hoop. Dat de Heere God je gaat inzetten in zijn koninkrijk. Dat je een bediening krijgt. Misschien weet je nog niet wat en waarvoor. Maar dat je je daarna uitstrekt. Maar het is zo'n genade dat als de Heere God met jou persoonlijk begint. Zo was dat bij mij zelf ook 45 jaar geleden. Dat ik echt tot geloof kwam. En nu kijk ik terug en zie dat God een God is niet van mij alleen persoonlijk. Maar dat hij een God is van de generaties. Want niet alleen mijn kinderen zijn tot geloof gekomen, maar ook hebben we 12 kleinkinderen. En de kinderen die echt het verschil weten tussen goed en kwaad, die hebben echt een bijzondere keuze gemaakt om Christus echt te volgen. En dat is echt diepe genade. Begrijp je? Dat is een ontzettende genade dat het van generatie op generatie gaat. En bij mijn weten is het zo dat Rietje en ik de eerste zijn die vanuit een intense relatie zijn geroepen om voor de Heer Jezus te leven. We kennen in onze familie, is wel een oom nog tot geloof gekomen en ook een broer van mij, doordat we het evangelie in de familie mochten verkondigen. Maar bij mijn weten is in de voorgeneraties, zowel bij mijn ouders niet als bij mijn opa en oma niet, dat er eigenlijk sprake is. Er is wel sprake van geloof, maar ik weet niet of ze wederom geboren zijn. Dus het is een heel bijzondere genade dat God ons als echtpaar geroepen heeft. Daarbij ken ik de genade om 35 jaar nu in de gemeente te mogen dienen. Eerst als oudste, nu als voorganger in een gemeente in Limburg. We noemen ons de Christengemeente Midden-Limburg. Het is een streekgemeente. We komen op zondagmorgen als we samen zijn met de kinderen zo'n 170, 180 mensen samen. En dat is begonnen als een kleine huiskring. Dat is begonnen met een paar mensen die vanuit Rooms-Katholieke setting tot wedergeboorte kwamen. Dat was een actie en zo bracht God ons samen. En vanuit visie van het plaatselijk gemeente zijn we gaan bouwen 35 jaar geleden. En God heeft intense genade gegeven. Om nu echt daar een stabiele en mooie gemeente te hebben. Dat is een beetje, zeg maar, mijn achtergrond. Ik wil zo dadelijk even met jullie bidden, want ik vind het altijd ontzettend fijn om vanuit die intense relatie met God deze morgen met jullie het samen door te brengen. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst wat dingen, zeg maar, jullie voorlezen. Ik kreeg namelijk een mailtje van Leander over de gedachten over deze morgen. Dan kunnen jullie een beetje de setting zien hoe ik me heb voorbereid en wat de gedachte is. Hij schreef me het volgende. Hij zegt, ik lees het jullie voor. Uw lesmorgen is bedoeld om de studenten aan het begin van de missietraining te bepalen bij het fundament van hun leven, genade. God heeft ons niet als werknemers geroepen, maar als kinderen. Juist als ze de maanden die volgen intensief gaan nadenken over Gods grote opdracht en allerlei vormen van christelijke geestelijk werk, is het verleidelijk om in prestaties in doen te gaan denken en niet vanuit genade, niet vanuit het zijn. De vraag: waaraan ontleen je je waarde? Waarop is je identiteit gebouwd? Is een heel fundamentele vraag, juist als je bezig bent met christelijk werk. En toen ik dat gelezen had, toen moest ik echt direct denken aan een gelijkenis die we vanmorgen gaan behandelen. Een gelijkenis van de verloren zoon. Ik heb daar ooit eens voor mezelf boven gezet, toen ik een aantal jaren geleden over die gelijkenis nadacht, heb ik een andere titel daarboven gezet. Ik heb daarboven gezet de gelijkenis van de wachtende vader. Ik denk dat dat meer een beetje het recht doet aan wat er gebeurt in deze gelijkenis. Maar ik wil een tekst met jullie lezen. Colossenzen 4 vers 2 en 3. Wat mijn intentie eigenlijk is en wat mijn gebed is voor deze week. En voor deze morgen. En dat is dat Paulus die vraagt aan de Colossenzen om te bidden voor hem. En dan zegt hij in Colossenzen 4, vers 2 en 3, bid meteen ook voor ons, dat God voor ons de deur van het woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken. Om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren, zoals ik erover moet spreken. En mijn gebed is vanmorgen voor jullie en voor mijzelf dat die deur geopend wordt. Dat God ons een deur opent om van het geheimenis van Christus te spreken. Want als we over die gelijkenis gaan hebben, dan is het zo. Kijk, als je met een bijbelschool begint, en dat vind ik ook het hele kenmerkende van deze bijbelschool. Daarom zijn Rietje en ik ook heel intens met Hebron Missie verbonden. Je kunt in een bijbelschool kun je echt het doel hebben dat mensen veel met kennis vergaren. Kennis is heel erg belangrijk. Ik vind het er altijd prachtig om Gods woord te leren en te zien en kennis op te doen. Maar wil je echt in een bediening komen, dan is het zo dat niet kennis belangrijk is, maar dat deze kennis van binnenuit je verandert. Dat is de grote genade. Dat je van binnenuit veranderd wordt naar het beeld van Christus, zodat je vanuit die genade en vanuit dat veranderde zijn in hem, dat je dus de bediening mag gaan uitoefenen. En dat is mijn gebed eigenlijk, dat we niet die gelijkenis die we zo dadelijk gaan bespreken, waar ik met jullie doorheen ga, en dat jullie niet die gelijkenis straks allemaal precies weten uit te leggen, maar dat het een spiegel is voor je eigen leven en dat je van binnenuit de Heere God mag vragen, Heer, we willen over het geheimenis van Christus spreken en openbaar me dat, zodat ik van binnenuit verander naar het beeld van Christus. Want ik heb jullie die gebieden verteld over, zeg maar, relatie met Jezus, mijn huwelijk, mijn vaderschap en onze bediening in die plaatselijke gemeente. Maar al deze vier, vooral die drie dingen die ik noem, die gebruikt God. En dat is het grote, dat zijn middelen. Dus de relatie met mijn vrouw, mijn vaderschap en de bediening zijn middelen om me meer en meer te vormen naar het beeld van zijn zoon. Is geen doel. Het is altijd ontzettend belangrijk dat je het doel en middel heel goed onderscheidt. Het huwelijk is als het ware een middel wat God gaat gebruiken in je leven, mocht je trouwen, om je te vormen naar het beeld van Christus. En ook een bediening is ten diepste een middel, als ik zie wat God in die 35 jaar heeft gedaan in mijn voorgangerschap, dan kan ik ontzettend genieten natuurlijk van de vrucht die dat heeft gegeven. Maar ten diepste is het eigenlijk gebruikt door de Heere God om het te vormen naar het beeld van Christus. Want dat is het grote doel. Dat is het grote doel waarom dat jullie eigenlijk hier zitten. Je moet nooit verwarren dat als een bediening een doel wordt, dan zal het heel erg moeilijk zijn om in de bediening te blijven, staande te blijven. Maar het bediening een middel is in Gods hand om in eerste instantie jullie zelf te vormen, dan zul je ontzettend genieten. Laten we zo samen bidden en dan begin ik met jullie te lezen. Heere God, we willen echt vanuit die diepe genade willen we spreken. We willen u bidden dat u het wilt gaan gebruiken en dat u zichzelf openbaart. Zoals dat u een deur voor het woord opent om het geheimenis van Christus te mogen vertellen. En hoe kunnen een mens dat doen? Het is uw Heilige Geest die het ons van binnenuit laat zien. Ik bid ook zo voor uw Geest dat u deze zaal bedouwt, dat iedereen die zo luistert, dat u echt tot die doel komt. En we bidden, Heer, dat we echt mogen ervaren dat u in ons midden bent. Dat is ons intense gebed. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen lezen in Lucas 15. Ik lees eerst de gedeelte over de jongste zoon. En ik wil beginnen eerst, omdat dat iets heel essentieels is, met Lucas 15 vers 1, die staan niet op sheet. Die komt vast voor later, maar jullie hebben een Bijbel. Ik wil eigenlijk met jullie eerst die eerste drie versen van Lucas 15 lezen. Omdat, zoals jullie dat leren hier, is het heel erg belangrijk als je een gedeelte leest in Gods woord, om het in de context te lezen. En vaak zie ik in de uitleg van deze gelijkenis van de jongste en oudste zoon, dat we de context vergeten. Want de context waarin het gesproken is, openbaart ontzettend veel over wat Jezus eigenlijk bedoelt. En de context is eigenlijk het volgende. Al de tollenaars en de zondaars die kwamen bij hem om hem te horen. Lucas 15 vers 1. En de fariseeën en schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En dan staat er, en hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, en dan ga ik nu verder met Lucas 15 vers 11. En hij zei, want wat Jezus dan uitlegt, wat hij dan zegt, is eerst die gelijkenis van het verloren schaap, dan de gelijkenis van de verloren penning, en dan de gelijkenis van de verloren zoon. Dat is eigenlijk de kerncontext. Daar kom ik regelmatig op terug, op die context. Dat de tollenaars en zondaars kwamen tot hem, en de fariseers en de schriftgeleerden en de discipelen. Dat zijn de toehoorders. Heel belangrijk. En dan zegt hij tegen die toehoorders, en hij zei, een zeker mens had twee zonen, en de jongste van hen zei tegen de vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet vele dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde daarna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed, en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet. Viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen de vader, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn, trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Het is ontzettend belangrijk, daarom begon ik ook met deze context, dat je dus echt ziet dat die tollenaars, die zoeken de Heer Jezus op, en om naar hem te luisteren. En er waren fariseeërs en schriftgeleerden. En die schriftgeleerden en fariseeërs, die waren eigenlijk onophoudelijk, waren die op zoek en liepen met Jezus mee met een heel dubbel motief. Het dubbele motief was eigenlijk dat ze hem zouden kunnen betrappen op iets waar ze hem mee zouden kunnen beschuldigen. Dat was eigenlijk de eerste reden dat ze hem op de voet volgden. Dat was niet om iets te leren, maar om te onderzoeken. En ook niet om te onderzoeken of hij daadwerkelijk de Messias was. Maar ze wilden eigenlijk hem betrappen op iets. Ze luisterden niet met een gelovend oor of een open hart. En dan zie je eigenlijk dat die religieuze leiders, die hadden een enorme invloed. Ze waren, zeg maar, in de synagoge gaven ze onderwijs. En het kenmerk, en dat kunnen jullie wel voorstellen, is, en dat is het grote verschil tussen genade en het verschil wat ik met jullie wil gaan bekijken is genade of wettisch denken. Genade is dat je vanuit het zijn met hem en die onverdiende gunst die je mocht ontvangen, dat je van daaruit eigenlijk gaat functioneren en je bediening uit gaat oefenen. Maar En het andere is dat je wettisch bent. En als je kijkt naar de farizeeërs en die schriftgeleerden, die geloofden op grond van hun eigen verdiensten dat ze de gunst van God verdienden. En weet je, ik heb me afgeleerd, en dat moet je zelf ook afleren, er wordt veel over de farizeeërs gesproken, en als je, zeg maar, in dit gedeelte kun je identificeren, en als ik jullie zou vragen waarmee identificeer je, en ik had de context niet genoemd, dan had je misschien gezegd, ik identificeer me met de jongste zoon, of ik identificeer me met de oudste zoon. Maar zelden als ik lesgeef over deze gelijkenis, en ik vraag waarmee identificeer je, dan hoor ik eigenlijk zelden dat iemand zegt, ik identificeer me met de farizeeërs. We identificeren ons vaak met tollenaars en zondaars, die in feite staan voor die jongste zoon. Want als Jezus, zeg maar, die jongste en oudste zoon, waar we straks de tweede keer, als ik spreek, zal ik over die oudste zoon spreken. Maar waar het hier eigenlijk om gaat, is een spiegel. Daarom neem ik ook die context. Die spiegel die Jezus hen voorhoudt, de eerste groep die zich identificeert met de jongste zoon, zijn de tollenaars en de zondaars. En straks zullen we zien dat de farizeeërs en de schriftgeleerden, als Jezus daarover spreekt, dan spreekt hij over die schriftgeleerden en farizeeërs. En het jammerlijke is eigenlijk dat we ons daar vaak niet mee identificeren en we daarom ook de les missen. Want het gaat eigenlijk erom dat het, zeg maar, het zit eigenlijk in iedereen. Zeg maar dat het bouwen van je eigen waarde op je eigen geestelijke en morele prestaties. Dat je dus in feite, ik kom het tegen ook zeg maar in het geestelijke werk, ik kom het ook bij mezelf tegen. Want als ik me zo voorstel, dan zou het eigenlijk, zeg maar, als ik dan met voorgangers samen ben en we moeten elkaar een rondje doen, en we stellen ons voor, dan zegt iemand van, ik ben die en die, ik kom uit die gemeente, en wij hebben 500 mensen in de kerk. En dan komt iemand, wij hebben 300 mensen in de kerk. En er waren, zeg maar, tijden dat wij met 10, 20, 25 mensen waren. En dan voelde ik me al een beetje niet zo waardevol. Wat had mijn bediening nu eigenlijk te zeggen? We hadden maar 10 of 15 mensen, daar waar we mee samenkomen. Ongemerkt is het zo dat je je identificeert met hetgene wat je doet. Dat je dat kunt eigenlijk, en dat zie je eigenlijk in deze, bij deze farizeeërs en bij deze tollenaars zie je dat ook. Dat je eigenlijk het bekijkt vanuit de geestelijke prestaties. En als je vanuit geestelijke prestaties redeneert, dan zul je altijd een intense leegte voelen. Want je bidt niet genoeg. Je vast niet genoeg. Je geeft niet genoeg. Als je dat steeds eigenlijk, dan zal altijd die innerlijke angst in je leven zijn dat je niet voldoet. Maar wil je daaruit wel leven, dan zul je, zeg maar, de waarde moeten hoog houden. En dat is eigenlijk het grote tegenstrijdig in het denken als het gaat over genade. Dat bestaat, laat deze maar even zien. Er bestaat een enorme kloof tussen de visie dat God ons accepteert vanwege onze prestatie en de visie dat God ons accepteert om wat de Heer Jezus heeft gedaan. En daar, toen ik die zin eigenlijk las, dan zie ik jullie ook knikken, ik knik ook. Ik denk, dit is waar. Dit is echt waar. Maar om het te herkennen in je leven, dat je dus zegt van, ja Heer, het is zo dat ik eigenlijk dat, ik wil leven vanuit die acceptatie om van dat de Heer Jezus heeft gedaan. Maar het ligt zo kort op de loer. om toch die switch te maken. En elke dag zul je die keuze maken. Want religie werkt vanuit het principe, ik gehoorzaam en daarom word ik door God geaccepteerd. Ik gehoorzaam, want daarom word ik door God geaccepteerd. En het evangelie is, ik word door God geaccepteerd door wat Christus heeft gedaan en daarom gehoorzaam ik. Als je kijkt naar die gehoorzaamheid, die komt vanuit de liefde. Die gehoorzaamheid, die wordt gevoed vanuit die genade. En dan is het ook geen opdracht of een juk dat waar je onder gebukt gaat. Ik vergelijk het altijd met mijn huwelijk. Weet je, het punt is gewoon, je moet je voorstellen, zoals ik al zei, 47 jaar geleden ging ik met Rietje het gemeentehuis in. En voordat we naar binnen gingen waren we niet getrouwd. Ik kwam naar buiten en ik was getrouwd. Ik had daar een belofte, een eed afgelegd. En je kunt je voorstellen dat als je nu kijkt naar die eed, dat je trouw bent, dat je een verbond gesloten hebt met de Heere God en met je vrouw. En dat je dan terugkijkt en als ze me dan vragen van Miel, waarom ben je trouw gebleven in je huwelijk? Wat heeft nu de echte waarde? Dat ik zeg, ik heb dat 47 jaar onder eed, heb ik dat beloofd? Of je zegt, ik houd zo zielsveel van mijn vrouw, dat het überhaupt niet in mijn gedachten komt om niet trouw te zijn. Snap je? Ik denk dat als ik het op het eerste zou doen, omdat ik de eed had afgelegd, was het een verschrikkelijke lange en moeilijke weg geweest om 47 jaar in die trouwheid te leven, in die intense in dat verbond te blijven leven. Maar de liefde, die intense liefde in ons huwelijk, dat is de drijfveer. Natuurlijk, die eed hebben we gezworen. Die eed hebben we voor Gods aangezicht gezegd. Maar hier zie je precies hetzelfde. Als je dus vanuit religie werkt, dan zeg je, hoe harder ik werk, hoe meer ik gehoorzaam, hoe meer God me zal accepteren. En ik kom het veel tegen. Ik kom het echt veel tegen. En het andere is, ik word door God geaccepteerd door wat Christus gedaan heeft. En laten we eens kijken naar wat kenmerken. Dat je eens kijkt. Kijk, als je vanuit een religieuze achtergrond werkt, dan zie je dat mijn identiteit en eigenwaarde zijn vooral gebaseerd op hoe hard ik werk en hoe moreel ik leef. En dus moet ik wel neerkijken op diegene die ik immoreel vind. We gaan zo dadelijk kijken. Je ziet bij die oudste zoon heel veel religieus gedrag. Die kijkt neer op die jongste zoon. Eigenlijk is het zo dat de fariseërs, die vanuit dat religieus denken, keken ze neer op de tollenaars en degene die, zeg maar, waar de Heer Jezus tegen spreekt, tegen de zondaars. Maar het evangelie zegt, mijn identiteit en eigenwaarde draaien om die ene die stierf voor zijn vijanden, waartoe ik ook behoor. Alleen door genade ben ik wat ik ben, dus ik kan niet neerkijken op anderen die iets anders geloven of praktiseren dan ik. Tweede kenmerk van religiositeit, ik gehoorzaam en daarom houdt God van mij. En het evangelie zegt, wat God in jou wil bewerken is, God houdt van mij en daarom gehoorzaam ik. Religiositeit zegt, ik gehoorzaam God om dingen te krijgen. En dat kun je ontzettend goed door hard te bidden, door goed te vasten, door veel te geven. En daarom, dat is aan die gehoorzaamheid, door die dingen te doen. En daardoor hoeven christenen vasten niet, om van God iets af te dwingen. Terwijl ik gehoorzaam om God om hemzelf, om mij in hem te verheugen en op de Heer Jezus te gaan lijken. Als de omstandigheden in mijn leven verslechteren, ben ik boos op God of op mezelf, omdat ik net als de vrienden van Job geloof dat iedereen die goed is een comfortabel leven verdient. En het evangelie zegt, als de omstandigheden, iemand die vanuit het evangelie echt leeft, als de omstandigheden in mijn leven verslechteren, worstel ik daarmee, maar ik weet dat terwijl God dit kan toelaten om mij te beproeven, hij mij als een vader zal liefhebben. Je ziet het heel snel in je leven als je met kritiek te maken krijgt, of je vanuit een religieus denken eigenlijk werkt, of dat je vanuit het evangelie denkt. Als ik kritiek krijg, ben ik woedend of van streek, omdat het voor mij van levensbelang is dat ik mezelf kan zien als een goed mens. Als dat beeld wordt bedreigd, moet het koste wat kost, worden voorkomen. Terwijl als je vanuit de religie, vanuit die intense genade leeft, dan is het zo dat als je kritiek krijgt, worstel je daarmee. Maar ik vind het niet van levensbelang mezelf een goed mens te vinden. Mijn identiteit is niet gebaseerd op mijn daden, maar op Gods liefde voor mij in Christus. En het laatste wat ik wil noemen is, mijn gebeden bestaan voornamelijk uit verzoeken. Je moet eens je gebedsleven analyseren. Hoe bid je eigenlijk? Hoe kom je 's morgens bij de Heere God? Hoeveel tijd besteed je eigenlijk aan het vragen, je wensen voor de Heere God te brengen? En het wordt steeds en worden intenser als ik een moeilijkheden heb. Mijn gebed is vooral bedoeld om grijp te krijgen op de omstandigheden. Maar als je vanuit het evangelie leeft, dan zijn de gebeden bestaan voor een groot gedeelte uit lofprijzing en aanbidding. Mijn gebed is vooral bedoeld om met God in contact te komen. En je ziet eigenlijk dat de Heer Jezus hier, als hij met die gelijkenissen bezig is, dan ontmaskert hij eigenlijk religie. Hij ontmaskert de religieuze mens. Hij ontmaskert de farizeeërs. En één ding wat ik nu zeg is zo ontzettend belangrijk. Waarom is religiositeit zo schadelijk? Waarom is het zo dat Jezus de farizeeërs zo tegemoet treedt dat je denkt dat ik ben wat dingen aan het voorbereiden voor mijn prediking ook voor de komende tijd. En dan wil ik eens een andere kant van Jezus laten zien, de harde kant van Jezus. Hoe hij hen noemt, hij noemt hen kinderen van de duivel. Hij zegt dat ze openlijk, zegt hij tegen de farizeeërs, terwijl ze de schrift zo goed kennen, dat ze God niet kennen. Wat is nu de schade van religiositeit? Matthäus 23, vers 13. Als Jezus dat zegt, dan zegt hij, maar wee u schriftgeleerden en farizeeërs, huichelaars. En moet je zien wat daar staat. Want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Weet je, deze tekst, daar ben ik eens een hele morgen mee bezig geweest, ook in de context. Ik heb er straks ook een vraag over gesteld, die jullie eens samen kunnen over nadenken, of jezelf. Hoe staat dat nu in de context met soevereiniteit van God, met uitverkiezing? Maar hier staat dat zij hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Je moet je dat eens voorstellen, dat als je, hoeveel religieuze kerken zijn er niet? Ik kom zelf uit een kerk waar die bestond uit religie. En mensen gingen het koninkrijk Gods niet binnen, omdat ze geconfronteerd werden met religie, met religieus gedrag. Dus Weet je, dat is voor mij zo'n ontzettende waarschuwing. Ook als ik zeg maar aan het voorbereiden ben. Als ik zeg maar deze tijd met jullie doorbreng. Dat ik geen religieus praatje met jullie houd. Omdat ik besef dat als ik religieus ben. En ik wil in mijn leven heb ik een keuze gemaakt. Dat zeg maar ik wil een verschil maken. Op het moment dat ik ergens ben. En dat betekent eigenlijk, ik wil niet een wegwijzer zijn. Een wegwijzer die weet de weg en geeft jullie de richting aan. Maar wat ik wil geen wegwijzer zijn. Wat ik wil zijn, is een gids. Een gids die de weg gelopen heeft en mensen dan ergens ophaalt en nog eens die weg gaat. En zeg maar, ik wil niet zeggen dat elke wegwijzer zeg maar een religieus patroon kent. Maar het is veel belangrijker in je leven dat je zeg maar een gids, dat je je gaat uitstrekken om een gids voor mensen te zijn. Datgene wat je leert, dat je dat ook onderzocht hebt toegepast en dan doorgeeft. Als dat je dus met een hoofd met kennis het zelf niet toepast en je dan mensen gaat leren. Wat hier gebeurt is, zeg maar, een mens kan waarheid spreken en niet waarachtig zijn. De Farizeeërs die spraken waarheid. Houd het goed in de gaten. Als ze de wet uitleggen, spreken ze uit het Oude Testament. Maar ze waren niet waarachtig. En daardoor was het een leugen. Waarheid kan de vader van een leugen zijn. En hier zie je eigenlijk wat er gebeurt. Op het moment dat mensen, dat je religieus bent, een huichelaar bent, dat je de deuren, zeg maar, dat en jezelf niet binnengaat, dat je, het is zo indringend, u sluit het koninkrijk der hemelen voor mensen. Religiositeit verhindert mensen het koninkrijk Gods binnen te gaan. Nou, nu is het zo dat ik ga nu naar die, zeg maar, naar die gelijkenissen. Want in die context van deze achtergrond, wat ik je, zeg maar, dat was allemaal een stukje inleiding, dat je de context gaat zien van waar gaat het hier eigenlijk over in die gelijkenis. Het gaat over tollenaars en zondaars en het gaat over farizeeërs en schriftgeleerden. Daar gaat het over. En aan de ene kant zie je, zeg maar, dat Jezus dan drie gelijkenissen vertelt. De eerste gelijkenis is dan, zeg maar, die kennen we allemaal, over dat ene verloren schaap. Dat de herder dat verloren schaap gaat zoeken. Het tweede is dat die vrouw met die penning. En het derde is dan over wat wij daarboven hebben gezet, de verloren zoon. Maar wat staat er centraal? In al deze drie gelijkenissen staat centraal de blijdschap in de hemel en de blijdschap bij de engelen dat iemand zich bekeerd heeft. De blijdschap bij God zelf dat er intense vreugde is over een bekering en met het gevolg van een ontmaskering van religie. En dan zie je eigenlijk dat hij in deze gelijkenis worden drie personen worden staan centraal. Je hebt de jongste zoon, de vader en de oudste zoon. En die jongste zoon, dat is een klassiek voorbeeld van een jonge man die het beste uit zijn leven wil halen voor, en dat eigenlijk heel veel offers wil brengen voor extravagant genotzucht en die een slaaf wordt van zijn eigen begeerte. En je ziet hier dat wat voor een weg dat hij gaat. En dat hij uiteindelijk bij de varkens terechtkomt. Hij verwerpt alle verantwoordelijkheden van zich af. Hij heeft een immorele levensstijl. En binnen de kortste keren gaat hij de vernielingen. Hij misbruikt, zeg maar, de vrijheid en wordt losbandig. En dat leidt tot de ondergang. En je ziet hier het principe dat wat je zaait, dat zul je oogsten. En als Jezus dan vertelt dat de jongste zoon zijn deel van de erfenis opeist, dan is het zo dat beneemt de farizeeërs de adem. Als hij zegt van dat die jongste zoon komt en zegt, geef mij mijn deel. Dat was echt ongehoord, onbeschoft, onterend. Want de vooruitbetaling van de erfenis, dat was kwaadaardig en zeer opstandig. Dat ging tegen de diepste waarde van het Hebreeuws denken. Het punt was namelijk dat, je ziet dat land en bezittingen, die mochten niet verkocht worden. In buitengewone gevallen, als iemand failliet ging, dan was het zo dat er land verkocht geworden. Maar in de wet was er een voorziening. Je kunt dat dus lezen in Leviticus 25, vers 23 tot 34. Daar is sprake van een jubeljaar. Dat is 7 keer 7 en het 50ste jaar was een jubeljaar. En in dat jubeljaar werden de bezittingen, kwamen weer terug bij de eigenaar. Als die het verpand had, als die failliet was gegaan, dan was het zo dat in de generaties bleven die bezittingen. Dus als je dat in die context van die fariseërs, van die schriftgeleerden denkt, is dit ongehoord. Want wat die jongen eigenlijk zegt is van, pa, ik wil wel je spullen, maar jou wil ik niet. Eigenlijk leef je te lang. Eigenlijk zou ik graag willen dat je dood was, want dan kon ik aan die erfenis. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En dan is het zo, ik wil wel je spullen, maar ik wil jou niet. Ik wil wel de zegen, maar ik wil u niet. Weet je, dat is een denken dat we echt de zegen van God willen en niet willen gehoorzamen. En dan zou eigenlijk wat moet gebeuren nu, als die jongen zeg maar komt en zegt, geef me de erfenis, en die tollenaars en schriftgeleerden die zijn daar aan het luisteren en die denken, oké, die vader, wat die nu gaat doen is, hij onterft die knaap en hij wordt te schande gemaakt. Want in feite wisten die fariseërs dat in Deuteronomium 21... daar stond dat een opstandige zoon, die moest door zijn ouders in de poorten van de stad gebracht worden. En dan zouden de oudste, de leiders van de stad, die zouden dan onderzoeken, was het daadwerkelijk zo dat die knaap zo opstandig was dat er geen land meer te bezeilen was, dan was het zo dat hij gestenigd werd. Moet je voorstellen dat die gestenigd werd. Zo moesten ze het kwaad uit hun midden weg doen. Maar wat doet die vader? In plaats dat hij zeg maar zegt van oké, ik onterf je. Je maakt onze familie te schande. Geeft hij hem zijn erfdelen. En in de context van diegenen die aan luisteren zijn, is dit ongehoord. Want hij maakt namelijk de familie te schande. En ook nu nog, heden te dagen is het zo, dat als een zoon zich zo misdraagt of een dochter in een Joods gezin, dan wordt hij doodverklaard. En dan wordt een zogenaamd kadisgebed gebeden. Niet dat hij gestenigd wordt, maar dan is het zo dat als zo'n knaap met zo'n verzoek zou komen en erop zou staan, dan zou die zeg maar doodverklaard worden. En zou er een kadisgebed worden gebeden en dan kenden de ouders de zoon niet meer. En hier is het de waanzin ten top. Die vader, die geeft hem zijn erfdeel. Is echt onvoorstelbaar. En de mond van die fariseers die valt eigenlijk open. En in plaats van die jongen in het openbaar in het gezicht te slaan of hem te onterven, is het zo dat hij dat gedeelte geeft. Nu staat in deze gelijkenis, daar staat een woord dat hij door het bezit op te geven, staat er eigenlijk dat hij zegt, ik geef hem mijn leven. Het vermogen wordt hier eigenlijk gezegd, hij gaf hem zijn bios. Eigenlijk betekent dat dat hij zijn hele levensonderhoud eigenlijk verdeelt onder zijn zonen. En dat die vader eigenlijk helemaal niks meer heeft. En nu zie je eigenlijk dat, als je nu even terugkijkt, dan zie je eigenlijk in dit gedeelte, alhoewel we regelmatig herkennen we de Heer Jezus wel in die gelijkenis van dat verloren schaap, minder in de vrouw en nog minder in de vader. En toch, hoe meer ik over deze gelijkenis nadenk en ook zelf bestudeer en commentaren erop lees, zie je eigenlijk dat in alle drie de types de Heer Jezus eigenlijk zichzelf presenteert. Omdat hij de zoekende is en gekomen is voor de zieken en voor de zondaars. En dat hij, de schande die die zoon brengt, zelf neemt de vader die schande eigenlijk op zich. En dat is, heel erg belangrijk om te beseffen. Het is 10:00, ik wil eigenlijk afsluiten met het volgende. Dat in Hebreeën 12 vers 2, daar staat, laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof, denkend aan de vreugde die voor hem in het verdriet lag. Hij liet zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Wat ik me te weinig gerealiseerd heb is, en dat zie je eigenlijk in deze gelijkenis, dat de vader die neemt de schande van die zoon, neemt die eigenlijk op zich. Ik heb me te weinig gerealiseerd dat Jezus niet alleen mijn schuld gedragen heeft, maar dat hij ook de schande die met deze schuld gepaard gaat, gedragen heeft. Schande betekent eigenlijk vernedering, de blamage, het schandaal. En weet je, het is zo bijzonder om te beseffen dat als je vanuit genade wil gaan leven en te blijven leven, dat je niet alleen beseft, Heere Jezus, u heeft voor mij de schuld niet alleen gedragen, maar ook de schande die daarmee gepaard gaat. Want wat ik merk is dat mensen sneller geneigd zijn, broeders en zusters zijn sneller geneigd om de vergeving te ontvangen. Maar ze schamen zich en schamen is eigenlijk, schuld is, ik heb verkeerd gedaan. En schaamte is, ik ben verkeerd. En de schande die bij die, bij die schuld hoort, daar schamen ze zichzelf voor. En dat is een enorme belemmering om vanuit echte vergeving en vanuit de echte genade te leven. Omdat ze wel de vergeving ontvangen, maar de schande die ze hebben aangericht, dat ze die nog altijd met zichzelf dragen en eigenlijk dat in een geheime sfeer terechtkomt. En daardoor word je gebonden. En kun je niet leven vanuit die intense, heerlijke genade. En wat zo prachtig is, daar zal ik zo dadelijk op terugkomen, als je die drie geschenken ziet, dan is het zo dat die hele, niet alleen die schuld wordt vergeven, maar ook de schande die heeft Christus op zich genomen. En het bijzondere is dat hij zich niet schaamt. En nu is het heel erg belangrijk dat je je afvraagt, wat wil die zoon nu? Wat doet die zoon nu? Die zoon die komt naar zijn vader, die is tot inkeer gekomen, en hij komt nu naar de vader en zegt, ik wil een dagloner worden. Een dagloner was minder als een knecht. Een knecht die hoorde bij het gezin. Die hoorde bij, de boerderij. Een dagloner, die kwam 's morgens, die kreeg 's avonds zijn loon. En in feite moest hij gaan. En of hij morgen, overmorgen mocht terugkomen, dat was de grote vraag. Als er werk was wel, en als er geen werk, niet. Een dagloner hoorde niet bij het gezin. Wat zegt die jongen nu? Die schaamt zich zo ontzettend, want hij komt namelijk bij onreine dieren vandaan. Dat is het ergste wat je kan gebeuren als Jood, dat je de varkens moet gaan hoeden. He, want het is een onrein dier. En dan komt die jongen, hij schaamt zich, hij heeft schuld. En wat hij zegt is, vader, ik schaam me zo diep, de erfenis weg, maak me een dagloner. Wat zegt hij eigenlijk? Ik wil het u zelf terug gaan betalen. Ik schaam me zo diep dat ik het zelf wil terug gaan betalen. Maak me een dagloner. En alles is verkwist. Alles is te schande gemaakt. De familie is te oneer geworden. Er is naaktheid en vuiligheid. En toch denkt hij het zelf te kunnen terugbetalen. Door als dagloner op de boerderij te komen, in Gods koninkrijk te komen, om zo weer in die relatie met de vader te staan. En ik vraag me soms af, hoeveel broeders en zusters zijn het koninkrijk binnengekomen, zijn als het ware op de boerderij gekomen, als een verloren zoon, als de jongste zoon, en zeggen van, Heer, ik wil op deze boerderij zijn, maak mij dagloner. Ik heb zoveel op de kerfstok, ik wil het zelf gaan terugbetalen. Ik wil in een relatie met u komen als dagloner om me kapot te werken. Zodat ik die schuld en de schande en de schaamte, dat ik daarvan af ben. En dan hoor je iets van genade. En dan vind je genade dat je op de boerderij mag zijn, maar je werk je te pletter. En dan besef je niet wat genade is. Hoe kostbaar dat die genade is. En je moet, zeg maar, ik wil jullie eigenlijk heel erg graag willen nadenken over je motieven. Met welk motief ben je aan deze Bijbelschool begonnen? Wat waren je motieven? En ga echt, probeer daar echt, zeg maar, diep in te gaan. Als ik iets van mezelf mag vertellen, ik wist 5 jaar geleden, wist ik dat ik een roeping had. Die roeping was om in de gemeente, in deze plaatselijke gemeente, te mogen dienen. Ik wist het al voordat ik als oudste werd aangesteld. En gaandeweg, toen ik werd aangesteld onder handoplegging als oudste en mocht groeien naar het voorgangerschap, gaandeweg was ik me te pletter aan het werken. En ik liep mezelf voorbij, ik liep mijn gezin voorbij, ik liep mijn vrouw voorbij. Ik hoorde de gemeente piepen. Iedereen hoorde ik piepen, behalve thuis hoorde ik niemand meer piepen. En waardoor kwam dat? Omdat op een of andere manier voelde ik me toch gestreeld dat mensen me nodig hadden. Dat ze me vroegen, Miel, kun je eens komen als voorganger om voor me te bidden? Miel, we willen je eens graag uitnodigen voor huwelijkspastoraat. Miel, we willen je eens graag uitnodigen, want iemand is ziek en wil je komen met de andere oudsten om hem te zalven. En ergens, die vraag die er steeds kwam, die streelde mijn trots. Ik ben nodig. Ik ben waardevol. Ik maak het verschil. En er was iets in mijn leven, en daar moet ik nu nog steeds voor opletten, dat ik het wilde toch verdienen. Dat ik toch bij de Heere God wil komen en zeggen, kijk eens Heer, 's avonds, wat ik allemaal voor u heb gedaan. En dat is funest. Weet je, ik vind het heerlijk nu om daarmee af te sluiten, dat als mensen, zeg maar, genieten en ze komen naar me toe En ze zeggen, ik vond het, dat heeft me zo aangesproken, dat heeft mijn leven veranderd. Of dat iemand een mail schrijft en zegt, ik was op een huwelijksconferentie en toen heb ik uw vrouw ontmoet. Ik ben nu 5 jaar getrouwd en we hebben toen een besluit genomen om dat wat we in uw huwelijk zagen, dat wilden we ook. En we wilden nu na 5 jaar u bedanken. En weet je wat ik daarmee doe? Met die eer en met die prachtige complimenten. Ik ontvang ze als een bloem. En zo krijg ik meerdere bloemen. En ik maak daar een prachtig boeket van. En met dat boeket, voordat ik ga slapen, kom ik bij de Heere God. En dan zeg ik, Heer, kijk, dit mocht ik vergaren. Dit mocht ik voor u vergaren. Ik geniet er ontzettend van. Waarom? Omdat ik het u als een lofoffer mag brengen. U als een lofoffer mag brengen. En je moet altijd opletten. Elke dag weer opnieuw. Dat ik niet met het boeket kom en zeg, Heer, dit komt u alleen maar toe. En ik neem er 1 bloemetje uit en ik doe het toch op mijn revers. Dat zit in iemand. En je zult je motieven steeds weer opnieuw echt moeten onderzoeken. En dat wil ik voor jullie bidden. Ik wil even kijken naar de verwerkingsvragen die ik heb opgeschreven. Dat is, wat heb je thuis of in de kerk waar je bent opgegroeid het meest gezien? Religie of het evangelie? En heb je de indruk dat je dat direct kon veranderen? Weet je, dat is zo ontzettend belangrijk dat je daarover nadenkt, omdat je neemt datgene wat je hebt gezien, neem je mee. En vaak zie ik dat mensen dat niet willen en zich daar eigenlijk tegen verzetten en het daardoor net in hun leven gecreëerd wordt. Dus je afkomst is heel erg belangrijk om over na te denken. Wat heb ik gezien en wat heb ik daarvan overgenomen? En is dat wat God in mijn leven wil? De tweede vraag is, lees die 6 stellingen. Jullie kunnen die PowerPoint gestuurd krijgen. Waarom alleen je waarde en identiteit? Wat herken je en herken je in je leven? Hoe ga je daarmee om? Het is vaak een proces. Weet je, als je thuis liefde moest verdienen en dat je complimenten moest verdienen en dat er een sfeer was thuis van dat je pas goed was als je goed gedaan had en je komt tot bekering, leg je dat niet zomaar af. Dat is iets alsof het in je leven ingesleten is. En dan ga je zo met God om. Dan kom je ook met diezelfde gedachten kom je bij hem. Omdat je een relatie hebt vanuit het verleden, wat je als voorbeeld hebt, en dat moet onderzocht worden. En dat is zo indrukwekkend dat Christus ons ervan vrij wil maken. Derde is, ben je bewust dat een religieuze bediening mensen verhindert om Koninkrijk Gods binnen te gaan? En weet je, als je 1 ding van wilt onthouden, onthoud dit. Dat als je religieus wordt of religieus voorgaat bij mensen, dan denk je dat je ze Koninkrijk Gods binnenbrengt. En het tegendeel is waar. Het vierde is, hoe zie je de vraag 3 in relatie met Gods soevereiniteit? Dat is dus die derde vraag. Daar moet je zeggen over nadenken van, Heer, hoe zit dat nu precies dan? Wat heb ik voor een bediening in het bereiken van mensen? Het derde, of vijfde, onze schuld, maar vooral schaamte en schande kan zo groot zijn dat we onszelf veroordelen en de genade niet ten volle aanvaarden. Ben je je bewust dat niet alleen je schuld, maar ook de schande en de schaamte door Jezus is gedragen? Wat betekent dat voor je? En verandert dat hoe je naar jezelf kijkt, waardoor je ten volle de genade kan omarmen? Ik weet niet of ik nog een 6e had. Nee. Laten we zo samen even stil zijn en bidden. Vader, We willen zo, ik zou u willen vragen om te gaan staan. Dan zullen we gaan we samen staan voor Gods aangezicht. Heere God, we staan zo voor uw aangezicht en we willen u zo ontzettend danken dat deze gelijkenis ons echt een toets mag zijn, een spiegel. We willen geen religieuze mensen worden en zeker niet zijn. We willen broers en zusters zijn die vanuit die relatie met Jezus genieten, vanuit die genade. Willen we u dienen vanuit die intense liefde. O Vader, wil u ons arglistig hart echt toetsen? Wil u het toetsen vanmorgen, zodat we dat onderling ook herkennen en erkennen en daarvan nodig beleiden? Zodat u ons van binnenuit verandert naar het beeld van uw Zoon, dat u geniet, dat u diepe vreugde kent, omdat u iets van uw Zoon in ons leven vindt. Zo wil ik voor deze studenten bidden en u danken voor de zegen die u door hen wilt geven, de genade die u wilt tonen. In Jezus' naam. Amen.